106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag en hartelijk welkom bij het programma... Nou zit ik in Kerk in Delft. Ja, het is alweer zover. Kerk in Delft. Mocht u net uw boterhammetje naar binnen schuiven, eet u vooral heel smakelijk. Ik zit hier in de studio en ik heb twee hele leuke gasten. Althans, ja, maar gasten zijn gewoon leuk. Dat leidt geen twijfel. Het ene onderwerp is misschien ietsje leuker dan het andere. Maar desalniettemin hoop ik gewoon met allebei een mooi gesprek te hebben. Straks dominee Renske op Oldenboom over hun studiereis naar Polen. Maar eerst heb ik een hele bijzondere man hier in de studio. En ik denk dat bijna iedereen die in Delft iets doet aan creativiteit, kunst, poëzie, die kent deze man. Als u naar de radio luistert via Zorgradio Razo, kent u hem ongetwijfeld ook. Hij is al 30 jaar actief als dichter en 25 jaar als schilder, kunstschilder. Hij noemt zichzelf tegenwoordig ook wolkenfotograaf. Daar kunt u op Facebook de bewijzen van zien. Maar hij heeft ook zijn eigen dichtboutique. Jan Jensen, ontzettend leuk dat je vandaag in de studio wilde zijn, Jan.
Een hele eer om hier te zijn.
Ja, vind je dat ook?
En meen ik echt serieus. Hartstikke leuk om weer eens een keer bij jullie te zijn.
Ja, nou ja, wij kennen elkaar vanuit de Razo, waar jij altijd op jouw eigen creatieve, poëtische wijze de week doormidden hakt.
Ja.
En even de actualiteiten met ons doorneemt. Maar in dit geval gaan wij eens even kijken naar jouw dichtcarrière. En nou ja, we zijn toch ook tenslotte een kerkprogramma. Dus we gaan het ook even over jouw geloofsleven hebben. Jan Jensen is in de studio. Jan, wij zaten net al eventjes een beetje voor te praten. Even weer bijpraten met wat er allemaal gebeurd is. Want ja, wij zien elkaar af en toe zo bij de Razo. Maar jij doet zo ongelooflijk veel. Ik word wel eens moe als ik jouw Facebook bekijk, weet je dat?
Ja, maar ach, het is ook een hele mooie uitlaatklep. Ik ben geen blogger, ik ben geen vlogger. Maar ik vind het heerlijk om mijn werk te kunnen delen. Dat mensen er wat mee kunnen doen, wat kunnen zien. Ik heb inmiddels ook ontdekt dat sommige mensen beginnen te ontdekken wat ik ontdek in de wolken bijvoorbeeld. Als ik dan bijvoorbeeld een beest zie, of van de week had ik een keer echt op de ochtend een echte wolkenpijl. Dan ook echt een pijl ook.
Mm-hmm.
En niemand die ziet dat dan op een gegeven moment krijg je dan berichtjes. Joh, ik wist niet, ik leer eens kijken, wat leuk! Oh, ja, nou dat vind ik mooi, vind ik dat.
Dat je eigenlijk het idee hebt dat je mensen aan het inspireren bent.
Ja. Dat vind ik leuk, ook met mijn gedichten op een gegeven moment, met mijn schilderijen. Dat mensen toch wat aan die gedichten hebben of lezen of wat dan ook. En dan moet je niet op de likers afgaan. Want de likers, dat is een kleine vaste ploeg. Je hebt veel meer volgers dan je denkt. En dat is alleen maar hartstikke leuk. En ik zeg ook bij de Razo altijd op een gegeven moment, hoeveel mensen er luisteren vind ik niet belangrijk. Het gaat om die ene die luistert. Het gaat om die ene die er wat aan hebt. En die ene die wat mee kan doen. En dat is veel belangrijker dan alle aantallen van ik heb zoveel kijkcijfers of zoveel luistercijfers. Dat is helemaal niet belangrijk.
Nee. Dus je doet het. Ja, ik kan me voorstellen. Ik ben geen kunstschilder. Ik dicht een klein beetje. Maar ja, niet dat ik publiceer, niet zoals jij dat op jouw wijze doet. Maar ik vind het wel ontzettend knap dat je al zo lang daarmee bezig bent. Ik weet wel dat als wij elkaar zagen bij de Razo, dan ging jij op rijm praten. En ik weet dat sommige mensen daar heel moe van worden. Maar zou je een heel klein stukje voor ons willen doen, Jan?
Ja, ik doe nu mijn best bij Radio Delft hier op een gegeven moment meer dan de helft. Op een goede manier met veel plezier. Ach, het is altijd leuk om hier te wezen, ergens niks te vrezen, even gewoon ontspannen, even alles uitbannen. Over geloof en over Valentijn praten kan je dan soms ook niet laten, gewoon geïmproviseerd, nooit verkeerd. Alleen je moet niet na gaan denken, want dan kan ik geen aandacht aan de woorden schenken, dan komt het ook niet goed zoals het moet. Sommigen zeggen, je praat te snel, maar dan denk ik, ja, ik kan niet zo goed gereppen, snappen, over geen geduw, komt het goed zoals het moet. Maar ja, dan kan je niet meer volgen, dan raak je verschrikkelijk verborgen, dan denk ik, ja, zonder zeuren, laat ik het maar rustig in bejaardentaal gaan doen, dan kan er ook verder niks gebeuren. Dus kan ik ook wat langzamer op die manier praten, hou je vanzelf in de gaten, dan komt het goed zoals het moet.
Nou, even een klein voorbeeldje van Jan als hij dus op rijm praat. Leuk, Jan. Dank je wel. Mensen die dus regelmatig ook naar jouw foto's kijken van jouw schilderwerken, die zien, ik zie het met name de laatste tijd, een enorme religieuze lading in jouw schilderijen. Dat is iets volgens mij dat nog niet zo heel erg lang bij jou naar voren komt. Kun jij iets vertellen over hoe dat gebeurd is? Dat weer een... Nou ja, we hadden het net over, je bent wel religieus opgegroeid.
Ja.
Je hebt ook belijdenis gedaan.
Ja.
En jullie zijn voor de kerk getrouwd, Tineke en jij.
Ja.
Maar hoe is dat? Zijn je op een gegeven moment, heb je gezegd van nou, de kerk, dat daar doen we niet zoveel meer mee. Wat is daar gebeurd?
Nou, hoe het gekomen is, weten we geen van tweeën. Ik denk dat het gekomen is dat we dus dermate met elkaar bezig zijn geweest, of met onze omgeving, om ons te handhaven binnen onze omgeving, laat ik het allemaal heel netjes zeggen, dat we daar eigenlijk nooit aan toe zijn gekomen. Mm-hmm. Sterker nog, toen Tineke in 2005, 5 maart, compleet in elkaar klapte, letterlijk en figuurlijk, is nooit bij een van ons tweeën de gedachte gekomen van, joh, we hebben ook nog een stukje geloof en we hebben nog een stukje boven zitten. Ook niet, de 5 jaar daarna, ook niet de 6 maanden bisdomshof, en zelfs niet de eerste jaar van 10, met alles erop en eraan en alles wat daar verder misgegaan en verkeerd gegaan is. Het is eigenlijk gekomen in 2012 dat ik op een zondag het echt helemaal niet meer zag zitten. Mijn flat was volkomen uitgeleefd en er was nooit wat aan gebeurd. En ik zag het echt niet meer zitten. Op een gegeven moment kon het ook niet meer opbrengen. En ik stond om 11:15 op een balkon in de donkere nacht. Alles donker om me heen, of 14 hoog. In de stromende regen, keurig het balkon afgegrendeld tot de deur niet open kon waaien. En ik wilde dus gewoon naar beneden toe, letterlijk en figuurlijk. Ik had het, zoek het maar uit. En op het moment dat ik over de rand wil stappen, hoor ik opeens een keiharde stem dat ik een egoïst ben. Nou, je eerste menselijke reactie is van, joh, waar bemoei je je mee? Zoek jij het even uit, ik ben mijn eigen baas en bekijk het maar.
Mm-hmm.
Dus toch weer die stap weer naar de rand toe. En toen hoorde ik diezelfde stem nog harder. Je bent een egoïst, zou je niet aan Tineke denken? Ja, toen is er iets geknapt. En toen besefte ik pas heel laat dat er iets heel raars was gebeurd. Ik heb de keus gehad. Of je wordt mijn kind en je gaat doen wat ik zeg. Of Tien mag maandag de begrafenis gaan regelen. Zo simpel. Dat kan je dan nog steeds niet bevatten tot 1,5 jaar later. Je vrouw op oudejaarsnacht bijna hetzelfde overkomt. En dan word je even stil. En dan ga je beseffen dat er iets meer is en dat je leven wordt gestuurd gewoon letterlijk en figuurlijk. Want je hebt niks meer over je leven te vertellen. Het meest bizarre is, ik heb dat opgeschreven in een gedichtenbundel. En die had dus de titel, ik heb hem teruggevonden. Nee, ik heb niks teruggevonden. Dus ik ben nu met een nieuwe bundel bezig en die heet, hij heeft mij mezelf teruggegeven. Want dat vind ik veel belangrijker. Maar wel een leven waar ik niks meer over te vertellen heb.
En wanneer kwam jij daarachter dat het een... Nou ja, zullen we het maar even een godservaring, ja, of een mystieke ervaring, ja, noemen? Wanneer kwam bij jou het besef op dat het de stem van God geweest moest zijn in jouw geval?
Omdat ik vanaf die ochtend op een gegeven moment... Kijk, opeens een idee. Joh, je moet die even een mailtje sturen. Misschien kan die je helpen. En een uur later stond die als een schouder bij me binnen. Dat is geen toeval. Toeval bestaat niet. Alles wat in je leven wordt gestuurd, alles wordt geregeld. Of je nou gelooft of niet gelooft, of je nou moslim bent, protestant bent, maakt geen niets uit. Alles is gestuurd. Op de een of andere manier. Hoe? Kan ik ook niet verklaren. En ik begon steeds meer dus invloed van hem te merken naar mij toe. Alleen ja, de eerste jaar kon ik dat ook met 10 genezen deden, want 10 begreep het in principe ook absoluut niet. Maar het is zo mooi.
Ja, en nu delen jullie het dus.
Ja, we delen het. En nou, even de mooiste dingen die we dus sinds dus tieners ervaring ook op een gegeven moment is dat we dus, als ik bij de weg ga, vanuit het verzorgingshuisje waar ze woont, we wonen helaas dus gescheiden, dan gaan we even tegenover elkaar zitten, we pakken elkaars handen en we nemen de dag met hem door. En hoef je niks van tevoren te bedenken, als je je hart openzet, dan komen de woorden vanzelf. En ik zeg ook altijd op een gegeven moment als ik het mensen aanbeveel, vaak kan je dus in stilte meer zeggen dan je met woorden kan doen.
En dat voor iemand die met woorden, van woorden eigenlijk zijn beroep gemaakt heeft.
Mooi is dat, hè?
Dat vind ik heel knap als je dat kunt, Jan.
Huh? Ik meen het echt.
Dat vind ik heel gaaf. We gaan eens even naar andere woorden, denk ik. En daarna gaan we gewoon lekker nog even praten over... misschien ook over wat jij voor Valentijnsdag allemaal weer als huisdichter bij de boekhandel hebt gedaan.
Ja.
Nou, als dat niet vrolijk was, dan weet ik het ook niet meer. Jan, we hadden het er net over dat jij ook al zowat 30 jaar huisdichter bent bij de boekhandel hier in het winkelcentrum in de Hoven.
Klopt.
Volgens mij doe je dat met rond de 5 december. Ben jij daar behoorlijk actief?
December, moederdag. We hebben verleden jaar voor het eerst met kerst gedaan.
Mm-hmm.
Dat is heel bijzonder geweest. Verleden jaar hebben we voor het eerst dus met kerst gedaan onder het thema. Maak een gedicht voor iemand anders als lichtpuntje in de donkere dagen.
Oh, wauw.
We hadden dus niet gedacht dat dat enig succes zou hebben. We hebben er ruim 50 zitten schrijven.
Zo.
Op de zaterdag voor kerst. En dat is nou het allermooiste, dat je iets kan schrijven voor anderen. En dat iemand je gewoon zegt, joh, dat had ik kunnen maken. Een grote compliment kan je nooit krijgen. En dat is zo mooi. En de ene keer is het humor, de andere keer is het weer wat serieus. Maar we hadden gewoon allebei zin, Johan en ik, om nou eens een keer wat anders te doen. En ja, het viel toevallig heel mooi, de zaterdag voor kerst dus. Nou jongens, laten we dat dan eens doen. Alleen we hadden geen tweeën ingeschat. Dus morgens vroeg zei hoe zal het er worden? Als je nou eens de 10, 20 hebt, dan mag je blij zijn. Het zijn er ruim 50 geworden.
En dan zie je toch hoe bijzonder het is als je met woorden iets kunt.
Nou, dat
voor
is
een ander.
Dat vind ik zo bijzonder van mezelf. Ik bedoel, ik denk niet na, maar dat heb ik ook. Sinds ik dus bij de inloop van de kerk ben. En de woensdagmiddag hebben we altijd een klein hapje eten dus in de kerk.
Mm-hmm.
En dan wordt eigenlijk meestal wel verwacht dat ik dus afsluit met gebed.
Dat is een beetje zo gegroeid dat jij dat dan doet.
Ja, dat wordt dan gewoon gezegd. Joh, jij sluit wel even af met gebed. Niet te weten dat ik op een gegeven moment op die manier het meest bijzondere is geweest. Ik wist ook niet dat ik dat zo op die manier zou kunnen. Op 1 oktober ben ik de gast geweest bij René de Zoekdienst in de Nieuwe Kerk.
Voor jou
ook bekend.
Ja.
En René hebben dan ook over datzelfde van toen dat balkon, heb je me dus ook geïnterviewd.
Mm-hmm.
En ik had die woensdag ervoor, hadden we dus een voorbespreking. Dus nou, ik zeg, ik wil dan ook graag afsluiten met gebeddienst. Hij zegt, dat is goed. En ik blijf het nog steeds heel bijzonder vinden dat je dan daar gewoon gaat staan. Zonder dat je iets uit je hoofd hebt geleerd of wat dan ook. Dat je gewoon je hart kan open doen en dat je dan gewoon iets kan doen met de mensen.
Mm-hmm.
En voor de mensen iets kan doen. En dat is niet mijn verdienste. Dat is dus zijn verdienste. Maar dat je dan dat kleine bescheiden rolletje mag spelen. En dat is heel bijzonder. En dat doe ik ook met mijn woorden. Dat doe ik met mijn gedichten. Dat doe ik met hoe ik ben. En ik probeer positief in het leven te blijven. Ondanks alles. Ik heb nog steeds alle redenen om in een enorme depressie te raken. Ik bedoel, ik woon gescheiden met mijn vrouw. Dus op een gegeven moment. Ik kan nooit spontaan met haar uitgaan. En al dat. Nou, zo kan ik nog een heleboel dingen opnoemen. We hebben nog alle andere littekens van het verleden. Maar ja, als je je daar nou druk om gaat maken. Ik begin al langer meer te leren. En op een gegeven moment wat minder druk te maken.
Eigenlijk gewoon genieten van het moment. En genieten van de dingen die je kunt doen.
Probeer de dingen te pakken die er zijn. De kleine dingen. En dat is vaak, ik zeg altijd maar, je kan met kleine dingen, daar moet je de moeite voor doen. Daar moet je voor bukken, daar moet je voor zoeken, daar moet je voor op een gegeven moment werk voor doen. Maar die kleine dingen geven meer voldoening als die grote die ernaast ligt. Want die grote, daar moet je ook wel moeite voor doen. Maar daar heb je niks aan. Dat kan je alleen maar verplaatsen.
Dat vind ik een hele diepzinnige, Jan. Daar ga ik eens even goed over nadenken. Woe! U hoort het, dames en heren. Het is niet alleen maar leuke, vlotte Valentijnsrijmpjes die Jan uit zijn mouw weet te schudden. Maar ook dit soort diepzinnige uitspraken. We hadden het net even over. Jij maakt al heel lang gedichten. Maar je zegt ook. We hadden het net ook over jouw geloofstraject.
Mm-hmm.
Want er is een periode geweest dat je daar veel minder mee bezig bent geweest. Je vertelde net dat er op een gegeven moment aan jou gevraagd werd, zou jij een psalm willen schrijven? Dat je dacht, kan ik dat wel?
Ja, dat heb ik ook nooit gedacht. En als het dan ontstaat zonder dat je nadenkt, dat is heel bijzonder. Want heb ik het niet geschreven?
Nee, dus je... Maar hoe ging dat in zijn werk dan? Vertel eens.
Nou, die meneer die kwam dus naar mij toe en die vroeg dat dus. En die andere morgen zit ik gewoon op mijn laptopje eventjes mijn internetje na te kijken. Dat is ook heel kort doe ik het uit. Ik ben niet de hele dag achter dat ding bezig. En in één keer krijg ik ik moet die psalm ga ik maken. Meer niet. Nou, en ik ga dus naar mijn programmaatje toe. Ik begin gewoon te tikken en het ontstaat.
Er was in één keer inspiratie, zou je kunnen zeggen.
Ja, je mag het inspiratie noemen. Maar ik vind voor mij meer is het gevoel dat hij op dat moment even via mijn hartje naar binnen komt en even zegt, joh Jan, zet dat even op papier.
Ja. Nou ja, inspireren is natuurlijk ook het inademen van de geest.
Ja,
als je het zo ziet, dan ja. Dus voor jou voelt dat ook echt zo?
Voor mij voelt dat echt zo. Ik bedoel, het klinkt heel gek, maar ik heb in principe over mijn eigen leven nu niks meer te vertellen. En ik ben er alleen maar heel bescheiden dankbaar voor, want je kan nooit je dank uitspreken ten opzichte van.
Nee.
En het mooiste moment is voor mij dat ik 's avonds met hem de dag doorbreng, want dan je mag met hem. Mag je de dag doornemen hoe het voor jezelf geweest is. Maar je mag ook boos even op hem zijn. Je mag ook een beetje een recalcitrant kind zijn. Je hoeft niet overal met eens te zijn. En je moet ook niet verwachten wat sommige mensen denken, dat als je gelovig bent, dat je dan op een gegeven moment, dat je leven dan over rozen gaat. Integendeel. Ik bedoel, je kan alleen maar sterker worden door vallen en opstaan. En verder kom je ook, als je dat niet kan accepteren, kom je geen meter verder.
Daarom vind ik het lied wat jij hebt uitgekozen, waar we jouw gesprek dan ook een beetje mee af willen sluiten, You Raise Me Up. En dat gaat er ook eigenlijk over dat God jou optilt, zodat jij bovenop de bergen kunt gaan staan en door kunt met je leven. En je zei al, ik word altijd heel emotioneel als ik deze tekst hoor.
Ja, omdat dit is niet alleen met het geloof te maken. Het is ook eigenlijk de hele levensgeschiedenis van Tineke en mij samen.
Dus voor jou is dit echt iets wat verweven is met wie jij bent.
Ja, als je respectvol met elkaar omgaat, in welke relatie ook, maakt helemaal niet uit wat voor relatie. En je kan elkaar op een gegeven moment inspireren. Je kan elkaar respecteren. Je kan naar elkaar luisteren, wat tegenwoordig ook bijna niet meer gebeurt. Gewoon luisteren naar elkaar. Dan ben je eigenlijk elkaar aan het opvoeden. En eigenlijk is dit een soort opvoedingspsalm, waarbij je elkaar zegt, joh, jij hebt me dus. Dat kan je vrouw wezen, dat kan je vriend zijn, dat kan onze lieve Heer zijn, dat kan Boeddha zijn, dat kan iedereen zijn. Maar als jij daarin gelooft, dan zijn dat de punten, de houvast in je leven. Niks meer en niks minder.
Nou, zullen we maar gewoon lekker samen gaan luisteren?
Heel graag.
We horen hem in de versie van Josh Groban, You Raise Me Up. Wauw, kippenvel hè Jan?
Oh joh, ik kan dit niet met droge ogen aanhoren, je merkt het zelf.
Ja.
Het staat 6 jaar bij me. Dit is zo mooi. Dit is eigenlijk het kort wat elk mens op een gegeven moment met elkaar zou moeten doen. Ongeacht wie het is. Of het nou moslim is. Of het nou christen is. Je elkaar opvoeden zonder elkaar op te voeden. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar dat betekent gewoon naar elkaar luisteren. Respect voor elkaar. Een mens is een mens. En niemand mag oordelen of vooroordelen hebben over een mens. Tenzij het tegendeel bewezen is. Maar jij mag het tegendeel niet bewijzen. Er is maar één die dat mag. Als nou vele mensen dat nou zouden beseffen, dan zouden we een heel stukje verder zijn.
Nou, mocht u meer van Jan willen weten, lezen, kijkt u dan eens eventjes op zijn pagina www.dedichtboutique.com of zoek op de Facebookpagina Jan Jensen, zonder N, crearist van Woord tot Beeld. En misschien komt u in de winkel nog wel eens een boekje van hem tegen. Ik begreep dat er ook weer een mooie bundel onderweg is met foto's, dus hou uw ogen open en luister af en toe eens even naar wat Jan te melden heeft. Dan komen er denk ik nog een heleboel wijze uitspraken naar boven. Jan, ik wil jou ontzettend bedanken dat je de tijd hebt genomen om hier naar de studio te komen. Want ik vond het een ontzettend bijzonder gesprek. Ik heb je weer van een hele andere kant leren kennen. Ik wens je heel veel sterkte ook met Tien samen.
Dank je wel.
En wie weet, tot een volgende keer.
Nou, ik kan alleen maar zeggen zonder uit te leggen, ik vond het bijzonder fijn hier te wezen. Ik had dus niks te vrezen. Samen met jou, de technicus erbij, dat maakte me bijzonder blij. Dan toch een stukje boodschap over kunnen brengen zonder een traan te plengen. Ach, dat was me een genoegen. Ik ga niet naar alle kroegen, het zit pluis. Ik ga met de groeten, namens mij, iedereen naar huis.
Goed idee, Jan. Ik ga mijn volgende gast opzoeken. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit is Kerk in Delft.
Mijn tweede gast is inmiddels aangeschoven. Renske Oldeboom, hartelijk welkom dat jij naar de studio wilde komen.
Dankjewel.
Ik ga met Renske in gesprek over een studiereis die zij hebben ondernomen nog niet zo heel erg lang geleden. Volgens mij zijn jullie vorige week teruggekomen.
Ja, we zijn een weekend geweest.
Uit Polen, naar Polen. Om precies te zijn naar vernietigingskamp Auschwitz en concentratiekamp. Dat zijn twee delen van hetzelfde complex, als ik het goed begrepen heb.
Ja.
Dus daar wil ik zo meteen graag met haar over verder praten. Maar ik wil beginnen met muziek om even een beetje de sfeer neer te zetten. En ja, dan kan deze eigenlijk niet missen. Renske Oldenboom in de studio. Reis met internationale studenten naar Auschwitz. Hoe kom je op zo'n idee?
Nou, wij proberen elk jaar iets voor en met studenten te organiseren rond Holocaust Memorial Day. Dat is eind januari, 31 januari. Mijn collega Günther Sturms was al een aantal keer in Auschwitz geweest en vond toch eigenlijk dat ook studenten die ervaring moesten meemaken. Dus we hebben geadverteerd op Facebook om studenten te werven via allerlei hogescholen en universiteiten. En toevalligerwijs werd dat een groep van voornamelijk buitenlandse studenten. En enkele Nederlander was ook mee. Ze waren met 22 studenten uit Europa. Er waren Duitsers mee ook, Duitse studenten. Maar ook uit Afrika, Tanzania, Rwanda. En ook uit Latijns-Amerika. Chilenen, mensen uit Noord. Hoe heet dat? Het noordelijk deel van Latijns-Amerika. Het was een hele brede groep. 22 studenten waren er mee. Daar hadden we de reis voor georganiseerd. En we deden het, samen met het studentenpastoraat Maastricht. En de Maastrichtse universiteit is ook heel internationaal. Net als de Delftse universiteit. Eigenlijk nog meer internationale studenten studeren daar. Dus ja, het ligt wel voor de hand. En het waren ook allemaal studenten die studeerden, wie vakmatig ook te maken hadden met de geschiedenis van politieke geschiedenis of de geschiedenis van Europa, Europese studies enzovoort.
Ja. Oké, dus wel mensen die misschien een verdieping zochten in hun kennis van de geschiedenis van Europa vooral.
Nou, ook niet alleen Europa, ook de geschiedenis van genocide. Mm-hmm. Die zelf ook dingen hadden meegemaakt in hun eigen land. En toch wilden weten van, hoe zit dat nou? Hoe zit dat daar nou mee met genocide? Wat is genocide nou precies?
Ja, je noemde inderdaad net een student uit Rwanda. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een heel concreet, relatief recent voorbeeld.
Hij was net begonnen aan zijn promotieonderzoek over genocide en wilde het ook vergelijken, eigenlijk.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat daar aardige parallellen te trekken zijn, inderdaad.
Ja, wel en niet. Ik denk waar wij erg als groep van onder de indruk waren en waar we ook veel over gesproken hebben, was toch de systematische aanpak. Dat is niet altijd bij elke genocide op die manier. Mm-hmm. Het mensbeeld, het dehumaniseren van de ander, dat is wel vaak ook onderdeel van elke genocide. Nou, je kunt, geloof ik, 7 kenmerken van genocide onderscheiden. En we hebben daar ook een college over gehad, maar dat weet ik niet zo precies meer. Maar Auschwitz en de hele Endlösung, hè, zoals het Duitsers dat noemden, was toch ongelooflijk systematisch en
gestructureerd
opgezet. Ja, en daar schrik je toch. Je weet het al heel lang, je hebt ook de films gezien. Maar het zelf zien, het zelf meemaken, dan ondervind je het aan de lijve, wil ik niet zeggen, maar wel van
heel dichtbij. Het komt heel dichtbij.
Het komt dichtbij, ja. Het komt echt dichtbij.
En hoe hebben jullie je verder daarop voorbereid? Waren mensen überhaupt voorbereid op die emoties? Of was dat ook iets wat ze maar misschien ook wel lieten gebeuren?
Nee, we waren heel we waren in 2 opzichten voorbereid. Dus we hebben mensen van tevoren ook films laten kijken. We wisten niet in hoeverre mensen precies op de hoogte waren. Zeker niet buitenlanders. We hebben ze dus films aangereikt. We hebben ook een voorbereidingsavond gehouden. De oud-voorzitter van de Raad voor Katholieke en Jodendom, geloof ik heet dat, Katholieke en Jodendom. En in Maastricht, want er waren ook mensen uit Maastricht mee, hadden ze ook een voorbereidingsavond gehouden met weer een andere spreker. Maar we hebben echt wel ook tijdens een maaltijd dan met elkaar gepraat over wat we gingen verwachten, maar ook gewoon informatie. Dus puur informatie wat er gebeurde enzovoort.
Ja. Een beetje ook dus feitelijke voorbereiding. Ja. En misschien via de film een beetje een beeld krijgen van de emotionele kant ervan.
Ja, ja. En wat wel grappig is, ik had ook zelf een artikel gelezen over middelbare scholen, die met scholieren daarheen gaan. En die ook echt het in het lesprogramma helemaal integreren. Dat konden wij niet doen, maar dat gaf wel een paar handvatten in hoe je zoiets kunt voorbereiden en welke thema's je kunt bespreken.
Ja, want waren er ook thema's waarvan jullie van tevoren dachten dat ze naar voren zouden komen die misschien niet zozeer ter sprake kwamen of juist andersom?
Nou, we werden ontvangen ook daar door het Instituut voor Joodse Studies. Vergeef me de naam, weet ik niet precies. Maar we werden dus ook de Joodse geschiedenis van Polen. Mm-hmm. De geschiedenis van de Joden en de Joodse geschiedenis van Polen. Daar kregen we waren nog niet geland, zal ik maar zeggen. En we kregen in Krakau vanwege dat instituut van een professor een uitstekende inleiding over hoe het Jodendom in Polen zich ontwikkeld had tot aan eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was een hele... En daar was ik eigenlijk zelf niet zo op voorbereid. Ik had eigenlijk niet zoveel idee. Ik had me wel afgevraagd hoe dat nou was met die mensen die woonden, zal ik maar zeggen, rondom dat kamp. Dus in Krakau onder andere. Maar dat daar zo ontzettend veel Joodse mensen woonden in die tijd. Er zijn nu in Krakau nog 5 synagoges, geloof ik. En nog een behoorlijk grote Joodse gemeenschap. En destijds was de meeste Joden zijn voortdurend achtervolgd natuurlijk in een mm-hmm. bestaansgeschiedenis. En van oost naar west en van west naar oost. Maar uiteindelijk woonde dus een enorme Joodse gemeenschap in Polen. En daar was ik me eigenlijk niet zo van bewust van tevoren. Dus dat was dat ook juist de Nederlandse Joden zijn getroffen, de Duitse, maar ook heel veel Poolse Joden zijn omgekomen in Auschwitz. Eigenlijk in de concentratiekampen verreweg, denk ik, de meeste van de nationaliteiten waren, hoe moet je dat zeggen, de meeste...
Een heel groot deel van de Joden
was Pools. Je moet je voorstellen dat er ook in Auschwitz bijvoorbeeld verschillende talen werden gesproken natuurlijk. Er waren de Nederlandse Joden en er waren de Duitse Joden. En er waren ook verderweg de meeste dus Poolse Joden. Ja.
Dus dat moet ook wel...
Hongaarse Joden natuurlijk.
Zeker.
Er werd ons ook verteld dat er ook bijvoorbeeld mensen uit Corfu kwamen. Hè? Dus Griekse Joden, die zaten niet... Ik dacht altijd 3 dagen in zo'n beestenwagen. Dat is het verschrikkelijkste wat je van hoopt. Maar die zaten 9 dagen in zo'n... Man, waren die onderweg.
Dat kunnen wij ons al gewoon niet meer voorstellen. Nee. In onze luxe treincabines. Waar we het soms al verschrikkelijk druk en vol vinden.
Ja, nee. Dat
haalt het niet bij.
Nee.
Je zegt, het was dus een hele indrukwekkende reis. Hebben jullie na afloop ook nog nagepraat? De verwerking?
Nee. Nou, we hebben op zaterdag... Dus we hebben eerst de inleiding gehad. Dus mm-hmm. bij dat instituut over de... Het Jodendom in Polen en de keuze eigenlijk van de Poolse Joden om zich te gedragen als Polen. Dus zich te verbinden met het land waar ze wonen. Nou, dat is er dus duur komen te staan. En de zaterdag hadden we de lange rondleiding, heette dat. En zijn we dus 6 uur onderweg geweest in de 2 kampen. Mm-hmm. Het zijn 2 kampen. Je hebt eigenlijk het gevangeniskamp, dat als een kazerne een beetje opgezet is. En dan een paar kilometer verderop heb je dus het vernietigingskamp. Dat echt opgezet is. Daar heb je een deel werkkamp waar mensen konden wonen. Waar het houten gedeelte grotendeels van is afgebroken. Wat stenen. Barakken staan er nog wel. En waar de grote ovens hebben gestaan. De vernietigingsovens voor de mensen. 75% van de mensen die aankwamen, die werden meteen vergast. Dus 25% ging maar naar het werkkamp. Dus daar heb je dan die hele rondleiding gehad. Nou, daar ben je stil van. We hadden een hele goede gids. En je krijgt heel veel informatie te horen. En ja... Ik had van tevoren tegen mijn studenten gezegd... praat erover. Want het is belangrijk dat je uitwisselt. Maar dat konden we tijdens de rondleiding toch niet zo goed. Ook omdat het te indrukwekkend was. En je bent gewoon stil op zo'n moment. Maar we hadden op zondagochtend wel een gespreksronde georganiseerd. Dus toen mm-hmm. hebben we in kleine groepjes gepraat. En ik hoorde van mijn collega's ook dat in geen enkel groepje... de mensen dat we het droog hadden gehouden. Met name als de kinderen ter sprake kwamen. Als ik het nu zeg nog, dan schiet ik vol. Dat is zo verschrikkelijk. Maar dus we hebben wel verwerkingsmogelijkheden echt georganiseerd op die zondagochtend.
Ik denk dat ook wel heel belangrijk is om dat te doen.
Ja, en we hebben een film gemaakt. We hadden een filmmaker mee. Dus we hebben ook een film gemaakt van onze reis. Ja. En als we die gaan vertonen, dan hebben we nog een nabespreking. Ook met het idee van dat studenten eigenlijk anders niet nog een keer weer komen. Dan hebben ze het alweer te druk met andere dingen. Zo werkt dat.
Ja, dus een soort na-evaluatie met film, presentatie en dan,
Even gaan we de film
weer bij elkaar zitten. Dus, maar je zei, het is wel voor herhaling vatbaar.
Nou, we hebben eigenlijk gezegd dat we het volgend jaar weer willen doen met een groep studenten. Eigenlijk, de groep dat het buitenlanders waren, was toeval in dit geval. We zouden ook graag Nederlandse studenten meenemen. Maar misschien zijn die vaak ook al geweest met hun middelbare school. Dat weet ik niet, in hoeverre dat soort reizen worden georganiseerd. Het was zo mooi dat we hadden natuurlijk allerlei... we hadden moslims mee, we hadden christenen mee. En niet-gelovigen vast ook. Een van onze moslima-studenten die zei... ik heb hier één ding van geleerd. Humanity first. Dus menselijkheid komt voor geloof. Punt. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie uitspraak. En als je dat met studenten kunt bespreken in zo'n open sfeer. Mensen vertelden ook over hun eigen land. Bijvoorbeeld een Tanzaniaans meisje die zei van... bij ons begint het er nu op te lijken dat onze president een dictator aan het worden is. Nou, dat soort processen zie je overal op de wereld. We hebben het gehad over de moslims in, waar is het? Thailand. Nee, niet in Thailand.
Bangladesh.
De Rohingya, precies. Het is zo actueel dat je het eigenlijk voortdurend moet bespreken met mensen. En dan
het is geen geschiedenis, maar het is het, nog
het
steeds...
Het is actueel, het is heden. Ja. En voor deze mensen zeker. Dus wij vinden het zeker voor herhaling vatbaar. Het is de moeite van de investering waard. Ja. En je leert ook hele leuke mensen kennen gewoon onderweg. Want je zit toch met elkaar in het vliegtuig. We waren uit en thuis samen. En dat is ook heel goed met zoiets. Je kunt ook zeggen van we verzamelen in Krakau. Maar ik denk dat het heel goed is om samen een reis te maken. Ook al is het maar een korte reis.
Ook het proces ernaartoe misschien. Dat je dat toch al samen hebt gedaan op de een of andere manier. Precies. En je deelt iets.
En ze worden ook allemaal gevraagd om een verslag te schrijven. Dus, maar goed, dat zal niet veel zijn. Maar wel
maar
ook
goed,
de indruk.
Toch een aantal ervaringen die je meeneemt voor een volgende keer wellicht.
Ja, en wij werven dan ook fondsen natuurlijk. Want anders is het niet te betalen voor de studenten. Dat
kan nee, niet. Precies.
Ze vonden het allemaal een hele... Ze waren heel blij met de reis. Ook al waren ze ook heel erg onder de indruk. Ook dat kun je niet natuurlijk meteen zeggen als je maandag weer afscheid neemt in Eindhoven op het vliegveld. Dan zeg je, dan kun je nog niet zeggen wat het allemaal met je gedaan heeft. En je hoopt ook dat de mensen goed terechtkomen en dat ze met hun vrienden en vriendinnen erover praten. Want het is nogal een ervaring.
Nou ja.
We willen het graag weer organiseren. Nou, en de Holocaust Memorial Day is natuurlijk een prachtige aanleiding om dat
zeker. Het is een bijzondere kapstok om om dit aan op te hangen. Ja. En zoals je zegt, het is eigenlijk nog steeds zo'n actueel proces wat gewoon... Ja. Je ziet het gebeuren eigenlijk. Ja. En als er iets is wat we elkaar in deze wereld mogen toewensen, is het geef ons vrede. Renske, je zei nog net iets heel moois. Ook het bezoek was toch ook niet alleen maar... heel ellende. Heftig en emoties en ellende.
De emoties waren groot, maar wat een heel mooi moment was, of een hele mooie plek. Er was een muur op een gegeven moment waaraan de kiekjes hingen van de mensen, van Joodse mensen, Joodse families, familiekiekjes gewoon. Hoe ze uitgingen, hoe ze in een restaurant, hoe ze het glas hieven, hoe ze met elkaar, hoe ze bij elkaar waren. Samen dingen vierden. Dat hing aan een grote muur. En al die gewone familieportretjes, die kiekjes, daar raakte je bijna niet op uitgekeken. En toen dacht je, dat we ons dit herinneren, dat doen we daarvoor. Dat mensen weer, net als die Joodse mensen ook voor de oorlog, die hadden ook een gewoon leven. Sommigen armer, sommigen rijker. En dat gun je eigenlijk iedereen op de hele wereld. Dat mensen een gewoon leven met hun familie kunnen leiden.
Dona Nobis Pacem.
Daar heb je vrede voor nodig, ja.
Vrede en alle goeds wens ik u ook hier vanuit de studio. En tot een volgende keer.